Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst van wijkgemeente Pauluskerk. En in dit welkom betrekken wij alle die als gast in ons midden zijn en u alle die deze dienst nu of later beluisteren en beleven via internet. Vanmorgen is de voorganger dominee Jeroen Hagedijk uit Rotterdam. Hartelijk welkom dominee, fijn dat u er bent. De organist is Nico Roggeveen en er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8. Deze morgen is er ook voor de tieners van 12 tot 16 de Brits. In het jeugdhong komen zij samen en hun thema is stemmen genoeg. Naar wie luister jij? Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade hier achter mij in de brug. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Vanavond om 7:00 is er een dienst in de Pauluskerk. De voorganger is onze wijkpredikant dominee Van den Berg. Centraal staat de vervulling met de Heilige Geest. Wat is de vervulling met de Heilige Geest? Hoe ontvang je die? Wat gebeurt er dan? We gaan op zoek naar antwoorden. Of om het in de woorden van ons jaarthema te zeggen: kijk, laat je verrassen door het werk van Gods geest. Het orgel in deze dienst vanavond dus wordt bespeeld door Henk de Boer. En van harte aanbevolen. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar de gelegenheid voor. Mijn naam is Rien Trouwbost en als ouderling van dienst sta ik u graag te woord tijdens de koffie. De bloemen gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Van der Water den Oude, wonend aan de Ridder van Katsweg. En er zijn extra kaarten als bemoediging en groet van onze wijkgemeente. En die gaan naar de heer J. Tekens, hij verblijft in het Groene Hart Ziekenhuis. En naar dominee Hilde Graafland, zij verblijft nu tijdelijk in de Irishof. U kunt daar meer over lezen in de zondagsbrief. Als u de bloemen weg wilt brengen, dan kunt u dat na de dienst laten weten aan de diaken van dienst, Dirk Hakkesteeg. En Dirk zal ook de collectedoelen toelichten tijdens het collectemoment later in deze dienst. Als introitus willen we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 34, het eerste vers. Ik loof de Heer altijd. Psalm 34, vers 1. Namens de kerkenraad van wijkgemeente Pauluskerk wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten wij stil worden en ons in de stilte richten op God. En ook vanmorgen bemoedigen wij elkaar en belijden wij dat onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit loslaat. En ik groet u, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan verder en we zingen een lied over Christus die ons wil aankleden. Christus die u wil tooien in het gewaad der schrift. We zingen 938 vers 1 en 2. Wij komen vanuit het leven van elke dag en de week die achter ons ligt. Hier op deze plek, het huis van gebed, waar we God zoeken. En in de beweging van het naderen van God willen we ook altijd een moment ons richten op Gods bedoeling met ons leven, ons voor hem klein maken. En dat doen we door te luisteren naar enkele woorden van de apostel Paulus uit Romeinen 12. We lezen straks ook uit Romeinen 12, het eerste gedeelte, maar we horen nu naar Gods leefregels voor ons leven uit het tweede gedeelte van dat hoofdstuk. En daarna antwoorden we met lied 491 uit Hemelhoog. De apostel schrijft dit: laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht en vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat: Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat we op deze zondagmorgen hier samen zijn. De zon schijnt buiten en verlicht onze wereld. En zo zoeken wij uw licht in ons leven. En wij hebben dat nodig, deze plek en elkaar en de liederen en de Bijbel, zodat we steeds op u gericht mogen blijven, want in de wereld waarin we leven gaan zoveel stemmen op, zoveel stemmen die iets van ons moeten, die aanspraak op ons maken. En zo komen we na een week weer op deze plek, omdat we opnieuw van u willen en moeten worden. En wij bidden u dat wie we ook zijn en hoe we hier ook zitten, u met uw geest in ons midden komt en wij iets van u vernemen. We zijn zo heel verschillend als mensen en we hebben ook zulke verschillende verhalen te vertellen. Misschien wel een heel andere week gehad dan de mensen om ons heen. Maar wij vragen u of u in ons midden komt en tot ons wil spreken, zodat, hoe verschillend wij ook zijn, wij allemaal dezelfde God mogen ontmoeten in Jezus Christus onze Heer. Kom met uw geest in ons midden, maak onze ziel aandachtig, maak ons hart opmerkzaam, breng onze verstrooide aandacht weer bijeen, zodat we u zien door de ogen van het geloof. Dat we ons geroepen weten om te komen als u ons roept om te komen, en om te gaan als u ons roept om te gaan. Heer, wij komen ook iedere week bij u met de intentie u te loven en ook opnieuw te beginnen. Wij prijzen uw grote naam en wij bidden u dat u onze lof ook aanvaardt en ons ook helpt om opnieuw te beginnen. Met onszelf, met de mensen om ons heen, met wie wij ons leven delen, van dag tot dag, maar ook met elkaar in de gemeente. Geef dat we dagelijks vernieuwd mogen worden door uw Heilige Geest, zodat we steeds een beetje meer op u, Heer Jezus Christus, gaan lijken en zo toegroeien naar uw toekomst, naar uw koninkrijk. Zo zijn we hier bij elkaar. Spreek, wij horen. In Jezus' naam. Amen. De kinderen die mogen even naar voren komen. Zo, wat goed dat jullie er zijn. Wat zijn jullie met veel, zeg. Wat leuk. Ik heb één simpele opdracht voor iemand van jullie. Wie wil dat doen? Jij? Ga maar even op de stoel zitten. Zo, zit hij goed? Ja? Nu heb ik één iets moeilijker opdracht voor iemand anders. Wil jij dat doen? Ga je ook maar op de stoel zitten? Kan dat? Probeer maar hoor. Kijk of het lukt. Oh, dat gaat net, ja. En nu heb ik echt een onmogelijk opdracht voor nog iemand. Is er nog iemand die dat wil proberen? Ja, kun jij ook nog op de stoel erbij? Dat gaat niet, hè? Dan moet je echt op schoot gaan zitten. Dat past eigenlijk niet meer. Ja. Hey, ik heb begrepen dat jullie straks een verhaal gaan horen over een man. Die is niet een stoel, maar die lijkt een beetje op een stoel misschien. Want die man is bezet. Dus stoelen kunnen bezet zijn, dan kan je er niet meer bij. Maar mensen zijn soms ook bezet. Dan zijn ze in de war misschien. Of er zijn, zegt de Bijbel dan, er is een onreine geest in iemand. Nou, dat is best een beetje lastig. Ik ga dat niet uitleggen. Dat mag straks bij de zondagschool mogen ze dat doen. Maar is er nog plek als iemand bezet is? Is er dan nog plek? Kan er dan nog iets van Jezus bij? Nou, maar wat moet Jezus dan eerst doen? Om een beetje ruimte te maken. Plek maken, ja precies. Nou, daar gaan jullie over horen. Over dat Jezus een beetje plek gaat maken. Jezus gaat de man als het ware niet meer bezet maken. Hij stuurt de onreine geest weg. En dan is er plek. Ook voor Jezus in die man. Dus dat is wel een mooi verhaal. En wij gaan het in de kerk eigenlijk ook hebben over bezet zijn en vrij zijn. Dus het lijkt een beetje op elkaar. Wat jullie gaan bespreken, wat wij gaan bespreken. Gaan we eerst een kinderlied zingen met elkaar? En dat is lied 506. Laat de kinderen tot mij komen. We gaan uit de Bijbel lezen en daarna antwoorden we met Psalm 131 in zijn geheel. Dus vers 1, 2 en 3 van Psalm 131. Horen wij het woord van God uit Romeinen 12. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de genade heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoelingen doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Tot zover. Dit zijn niet zomaar woorden. Dit is het woord van God. Straks als antwoord op de verkondiging zingen we lied 970, een Scandinavisch lied, er zit een beetje tempo in. Ze zullen zien of dat lukt straks. Vlammen zijn er vele, één is het licht. Lied 970, straks als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Een van de redenen waarom steeds minder mensen religieus zijn geworden in de afgelopen decennia is een gebrek aan aandacht. Volgens de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han in een boekje dat onlangs werd vertaald. De crisis van de religie is onder meer een crisis van de aandacht. Een crisis van het kijken en luisteren. De manier waarop mensen waarnemen, merkt hij op, is extreem vraatzuchtig geworden. Waarneming is niet meer kalm en overdenk het, maar ze eet permanent. Denk aan binge-watchen, kom maar kijken, schermtijd voor de kinderen, advertenties, webshops, radio. De waarneming wordt vet gemist met een eindeloze stroom aan prikkels. En dat verstrooit de aandacht. Hans schrijft onder andere over digitalisering. En dat iets doet met ons vermogen om aandacht op te brengen. De waarneming raakt eraan gewend dat alles direct beschikbaar is. Met één klik op een knop, bereikbaar, berekenbaar, consumeerbaar. En daardoor vervlakt de aandacht. Vaardigheden als geduld en wachten die toegang boden tot wat niet direct beschikbaar is, raken in verval. En het is niet alleen iets van digitalisering, maar ook onze prestatiemaatschappij roept dat ongeduld bij mensen op. Veel mensen rennen hongerig van week naar week, van project naar project, van baan naar baan, als rondzwervende jagers. Aandacht begint met rust, met wachten en met alle prikkels die zich blijven aandienen weerstaan. Echte aandacht beschouwt de dingen zonder ze direct toe te eigenen, zonder ze te willen inlijven. En echte aandacht heb je nodig voor God, die ook niet zomaar beschikbaar is. En geïnspireerd door Simone Weil schrijft Han dat je God alleen met aandacht kunt zien. En dan schrijft hij een paar bijzondere zinnetjes. Hij schrijft: God is aandacht zonder afleiding. Waren we niet afgeleid, dan waren we bij God. En als we maar aandachtig genoeg zouden toekijken, dan zouden we God ontmoeten. Overal. Ja, ik weet niet wat voor gedachten dit bij je oproept vanmorgen. Of je er iets van herkent. Of dat je het een beetje abstract vindt. De toon is in elk geval een tikkeltje filosofisch. En daarom heb ik ook nog iets anders dat ik las vorige week. Een reportage van journalist Frank Mulder over een kloostergemeenschap in de Ardennen. En eigenlijk gaat het over precies hetzelfde. Over aandacht en een gebrek aan aandacht. Een van de broeders vertelt in die reportage dat er heel veel jongeren langskomen die een heel snel leven hebben. Maar God werkt niet zo snel, zegt die broeder. Als je God wil ontmoeten in het diepst van je hart, dan moet je vertragen. Ik geef jongeren hier altijd het advies om eerst maar eens Netflix uit te zetten en te leren om te slapen als het donker is en wakker te zijn als het licht is. Ga die basis weer terugvinden. Ga terug naar de dieren, werk met pasgeboren lammetjes en maak je eigen voedsel. Die eenvoudige dingen moeten de jongeren weer leren. Brood bakken en je eigen deeg kneden. Het lijkt grappig, maar het is fundamenteel. Al dus die broeder. Twee recente teksten die allebei gaan over die vraatzuchtige waarneming en de vervlakking van onze aandacht. Wat mij vooral opviel is het grote contrast met Romeinen 12. In onze tijd zijn wij de goden van een onafgebroken stroom van offers aan ons adres. Voortdurend wordt er aan ons geofferd. Klik hier, bestel daar, eet zus, doe zo, kijk dit, luister dat. En dat we daar eigenlijk ziek van worden en ongelukkig, omdat we helemaal geen goden zijn. En dan gaat Romeinen 12 ook over offeren. Maar als we lezen wat Paulus daar schrijft, dan zijn wij niet degene aan wie er geofferd wordt. Dan zijn wij ook niet degene die een stroom van offers op gang moeten brengen voor God. Maar wij zelf zijn het offer. Paulus schrijft: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Iets letterlijker staat er: ik vraag u om uw lichamen als levend, heilig en God welgevallig offer aan te bieden. Dat is uw ware eredienst. Dat is redelijkerwijs uw eredienst. We moeten offers zijn voor God. Niet aan ons moeten geofferd worden, maar wij zijn offers. En nou klinkt dat misschien als eerst een beetje verwarrend, want draait het in het evangelie er nou niet juist om dat wij God helemaal niks kunnen aanbieden? Niks om hem gunstig te stemmen. Paulus heeft in de eerste 11 hoofdstukken van de Romeinenbrief zijn best gedaan om dat ook allemaal aan ons uit te leggen. Dat wij allemaal gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen in Romeinen 3. En dat we alleen door het geloof voor God als rechtvaardig worden gerekend in de genade in Jezus Christus. Wij moeten door het geloof net als Abraham worden gered. Door het geloof net als Adam eigenlijk uit het domein van Adam in het domein van de nieuwe Adam worden gezet. Over de doop ging het. Sterven met Christus en opstaan in een nieuw leven, Romeinen 5 en 6. En in de 3 hoofdstukken voor Romeinen 12 gaat het over de verkiezing van God. De verkiezing door God van mensen. Ingewikkelde hoofdstukken, maar als iets daarin duidelijk wordt, dan is het dat echt alles bij God vandaan komt. God kiest de mens niet uit op grond van zijn daden, schrijft Paulus, maar omdat hij hem roept. Een soort cirkelredenering. Je bent geroepen omdat je bent uitgekozen. Daarom ben je geroepen. Er is niks in ons mensen waardoor God voor ons kiest. En op die manier eindigt hoofdstuk 11 dan ook. Alles ligt bij die soevereine God. Een beetje lyrisch schrijft Paulus aan het slot van het vorige hoofdstuk. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem ook maar iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Helemaal niks. Wij kunnen God niks geven, zodat God bij ons in het krijt staat. Wij leven volledig van de genade van God in Jezus Christus. Er is al betaald, er kan niks meer bij. En toch schrijft Paulus, ik vraag u om uw lichamen als levend, heilig en God welgevallig offer aan te bieden. Dat is redelijkerwijs uw godsdienst. Ja, dat is precies het punt. In Rome, de brief is meegenomen naar Rome, werd daar als eerst voorgelezen. In Rome wordt er natuurlijk volop geofferd aan allerlei goden. De stad Rome is een wereldstad. En op de hoek van elke straat is er wel een god te aanbidden. En als je al die religiositeit ziet, dan denk je het hart van religies is altijd het offer. Mensen offeren aan de goden om hun gunstige stemmen, om bescherming af te dwingen, om de kans op welvaart en overwinning te vergroten. Dat is de godsdienst, de eredienst die de mensen in Rome volop om zich heen zien. Maar als dat zo dus met de God en Vader van Jezus Christus niet werkt, omdat dat na 11 hoofdstukken Romeinen wel duidelijk is geworden, dan kun je je af gaan vragen, wat blijft er dan eigenlijk over van je religie, als er niet meer geofferd hoeft te worden? Kijk, het offer is de kern van alle religies in Paulus' tijd, de kern van de religies in Rome, het hart van de religieuze cultus. Als dat nou wegvalt, wat hou je dan nog over? Nou, zegt Paulus, jullie godsdienst, lieve broeders en zusters, die bestaat er dus uit dat je jezelf aanbiedt als een levend, heilig en God welgevallig offer. Niet om die genade te verdienen, dat is nou wel duidelijk na die 11 hoofdstukken, maar om steeds meer te worden wie je nu al mag zijn in Jezus Christus. En dat betekent dan ook dat je leven er anders uit gaat zien. Je moet veranderd worden door je gezindheid, je manier van denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil, wat goed is en wat volmaakt en wat God bevalt. Wat God bevalt, ja. Voel je daar dan ook bij hoezeer dat haak staat op onze tijd? In onze tijd. De tijdgeest die ons vooral aanzet om onszelf af te vragen wat ons bevalt. die waarneming die permanent aan het eten is. Hè, die onafgebroken stroom van offers aan ons. Wat vind je mooi? Wat wil je hebben? Wie wil je zijn? Wat is je lief? Zoals Willem Kloos ooit dichtte. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten en zit in het binnenst van mijn ziel ten troon. Maar is er niet diep in ons een verlangen om voor iets groters te leven? Om voor iets groters te bestaan? Weten we van binnen niet heel goed dat al die offers aan ons adres onze honger nooit zullen stillen? En dat die onrust blijft. Dat zei Willem Kloos ook in hetzelfde gedicht. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten en toch zo eindeloos smacht ik soms om rond uw dierbare leen de arm te slaan en luid uitsnikkende met al mijn gloed en trots en kalme glorie te vergaan. Jezelf verliezen. Jezelf verliezen of iets in dergelijke bewoordingen, daar gaat het over. Daar gaat het altijd over. Zelf overgave aan God. Je ziel onrustig totdat ze rust vindt in God. Dat is de ware godsdienst, schrijft Paulus. Dat je een offer wordt. Dat je jezelf gaat opgeven. Dat je jezelf als levend heilig offer aanbiedt aan God. En dan dus niet langer zelf degene bent aan wie er geofferd wordt. Daar gaat het altijd over. In de kerk uiteindelijk gaat het daar altijd over. Dat je je leven in zijn dienst gaat besteden. Nou betekent het niet dat we dan helemaal geen consument meer mogen zijn. En dat je geen pakketjes meer mag laten bezorgen. Dat is niet de kant waarin we op moeten. Maar het gaat over een manier van denken. Draait het in het leven om onszelf of is God ook in ons leven en draait het om hem? En als dat zo is, lukt het dan met regelmaat uit die golf te stappen van alles wat ons wordt aangeboden? Lukt het dan om eens in de zoveel tijd, één keer per week bijvoorbeeld, weer eens al die verstrooide aandacht een beetje bij elkaar te rapen? En ons met aandacht te focussen op wie we zelf zijn in Christus. Lukt dat? Of hebben we dan inderdaad haast iemand nodig die tegen ons zegt, ga nou maar eerst eens slapen als het donker is en wakker zijn als het licht is. En doe je telefoon eens weg. Leg hem thuis eens op een apart plekje, dat je er geen last van hebt. En probeer weer een beetje aandacht te krijgen voor de gewone dingen in het leven. Ga je eigen brood bakken op zondag. Of maak je eentje een mooie wandeling door het bos. En probeer eens nergens foto's van te maken. Omdat je het landschap niet moet toe-eigenen, maar moet leren kijken. Laat wat je ziet het begin zijn van een gebed. Niet het begin van weer een berichtje dat je naar iemand stuurt. Zo worden we ons wat meer bewust van Gods aanwezigheid in alle dingen. Als we maar met aandacht genoeg zouden kijken, dan zouden we God ontmoeten overal. En dan realiseren we ons dat Hij degene is om wie ons leven draait. En dat wij zelf als levende offers er voor Hem zijn. Niet om iets op te lossen of iets af te lossen, maar omdat God God is. Daarom. Oké. Offers zijn dus, maar hoe word je dan een offer? Volgens mij werkt Paulus dat in het hoofdstuk uit. Geeft hij eigenlijk twee wegen aan. Schrijft hij eerst in vers 3... jezelf niet hoger aanslaan dan je kunt verantwoorden. Verstandig over jezelf denken. In overeenstemming met het geloof, de maatstaf die voor ons allemaal geldt. In het geloof zijn we elkaars gelijken. Je hebt geen standen in het geloof. Maar we denken allemaal bescheiden over onszelf. En zo'n zinnetje over dat je verstandig over jezelf moet denken. Zo'n zinnetje zijn we gewend in de kerk. En misschien wel zo gewend dat je soms niet helemaal meer scherp ziet wat zo'n zinnetje doet. Maar voor mensen die nooit naar de kerk gaan, is zo'n zinnetje heel sterk. Stel, je komt hier binnen met al je ideeën over jezelf en over wat je voorstelt en over je carrière en over wat je hebt meegemaakt. En dan ga je hier zitten tussen al die mensen die je niet kent. En dan staat er zo'n ontnuchterend zinnetje. Zo'n zinnetje dat van alles ontmantelt bij jezelf. Zo'n zinnetje dat zegt, nou hou allereerst maar eens die schone schijn niet op. Alsjeblieft, wees nou eerlijk. Denk nou verstandig over jezelf. Dat is niet vernederend, maar dat is op zich heel bevrijdend. Zie jezelf hier nou aan voor wie je bent. En dat heeft ook met aandacht te maken, want om dat te kunnen doen, jezelf zien zoals je bent, heb je aandacht nodig. Eerlijk naar jezelf kijken en openhartig. Niet bang zijn voor wat er boven komt. Als je even de stilte opzoekt en die lange stroom van offers even onderbreekt. Even niet meer rent van het een naar het ander. Maar even de rust opzoekt. Aandacht is daarvoor nodig. Om jezelf te zien zoals je bent. Om bescheiden over jezelf te denken. Nou, dus onze ware godsdienst volgens Paulus is dat we onszelf als levend offer aanbieden. En het eerste dat hij daarbij noemt is dus dat je bescheiden denkt over jezelf. En het andere idee dat Paulus uitwerkt om een levend offer te kunnen zijn, dat lezen we vanaf vers 4. Daar geeft hij wat meer woorden aan. Je kunt jouw lichaam, jouw leven als levend offer aanbieden aan God door het te laten opnemen in het lichaam van Christus. Dan weet ik niet hoe je denkt over de kerk, maar voor Paulus is dit hier wat we voor ons zien vanmorgen, dat is het lichaam van Christus. Christus is niet meer op aarde, Christus is met de hemelvaart naar de hemel gegaan, maar dit is zijn lichaam op aarde, dit moment. En Paulus zegt, je kunt jezelf offeren door je plek in te nemen in dat lichaam van Christus. Door je steentje bij te dragen. Want God heeft ons allemaal gaven gegeven. Hè? Dingen die we goed kunnen. Bijstand verlenen of profiteren, onderwijzen of troosten. Paulus somt een heel rijtje op als voorbeeld. Iedereen heeft zo zijn gaven. En met die gaven kun je dus een geschenk zijn voor een ander. In de geloofsgemeenschap, in de gemeente. En een ander kan een geschenk zijn voor jou. Je mag elkaar hier dus een beetje zien als cadeautjes. En dat heeft natuurlijk ook met aandacht te maken. Dat je echt oog krijgt voor de gaven die een ander met zich meebrengt. En dat je ook oog krijgt voor de gaven die je zelf met je meebrengt. Dat je die gaven weet te waarderen voor wat ze waard is. En Paulus schrijft er ook een beetje op zo'n manier over. Wie gaven heeft om bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie gaven heeft om te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Als je dat hele lijstje doorloopt, dan lijken dat nogal open deuren. Maar het is alsof Paulus ons eraan herinnert. Dat je de dingen moet doen die je moet doen. Dat je je niet laat afleiden. Maar dat je je richt op datgene wat God van je vraagt. Zonder bijbedoelingen, zonder ruis. Kun jij goed troosten? Doe dat dan. Wees een trooster. Kun jij goed onderwijzen? Richt je daar dan op. Het gaat over aandacht. Dat je het juiste doet. Dat je je daar misschien ook toe beperkt. Van pastoraal ouderling zijn tot de welkomstcommissie, koffie schenken of de kerk schoonmaken. We hebben allemaal gaven en allemaal onze toewijding. En Paulus zegt, zo ben je dus ook een levend offer voor God. Ik zie dat in onze gemeente Rotterdam ook volop gebeuren dat gemeenteleden elkaar dienen met gaven. Mensen die kaartjes schrijven, mensen die elkaar bezoeken, mensen die elkaar helpen met praktische dingen. Het zal hier ook niet anders zijn dat u elkaar dient met gaven. Maar stel dat je dat nog niet echt doet. Stel dat je hier wel af en toe komt, maar je verder niet je weg in de gemeente hebt gezocht en een beetje op afstand blijft staan. Wat let je om ook mee te gaan draaien? Om aandacht op te brengen voor datgene wat God hier op deze plek van u, van jou vraagt. Geef jezelf ergens voor op. En maak tijd vrij. Ook al ben je de 70 al gepasseerd. En als je zegt, maar daar ben ik eigenlijk te druk voor op dit moment, heroverweeg dat dan eens. Want het kan inderdaad zo zijn dat je te druk bent, maar het kan ook zo zijn dat daar iets meer achter zit, dat je iets uit de weg gaat. Dat je aandacht is vervlakt. Omdat je dan iemand nodig hebt die tegen je zegt dat je moet slapen als het donker is en wakker zijn als het licht is. Dat je iemand nodig hebt als Paulus die tegen je zegt wat redelijkerwijs onze godsdienst is. Dat zit in die eenvoudige betrekkingen in de kerk. Dat zit in dat zelfbeeld van je. Dan is vanmorgen Paulus je man en dan zegt hij, geef jezelf nu als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst. En eigenlijk is jezelf als offer aanbieden het hoogtepunt van aandacht geven. Jezelf opofferen, is dat niet juist al het andere loslaten en opgeven om dat ene lief te hebben? Dat doet me denken aan Jezus. Jezus Christus, onze Heer, die zichzelf ook als offer gaf voor mensen. Jezus Christus die ons naam voor naam wil noemen en al zijn liefde ons besteedt. Ik hoop dat we hier en op al die plekken waar de kerk samenkomt, enclaves kunnen zijn van aandacht. Enclaves van aandacht kunnen blijven ook in een opgejaagde wereld. Dat dit plekken zijn waar we bescheiden denken over onszelf. En onszelf zonder aarzelen aanbieden om elkaar te dienen. Zo het voorbeeld te volgen van Jezus Christus onze Heer. Laat dit nu een plek zijn waar we ervaren, hier is aandacht. Hier is God. En waar we zeggen, hier ben ik voor u. Amen. willen met elkaar bidden. En voorbeden doen voor diverse mensen. En daarna is er ook gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. En besluiten we onze gebeden met het Onze Vader. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Wij danken u voor deze plek en de gemeente. Waar we onszelf als levend offer aan u mogen aanbieden. En wij danken u dat u ons op die manier voorgaat. Dat u uzelf geschonken hebt aan ons. Ons leert om te leven voor uzelf. Voor uw koninkrijk. Niet voor onszelf. En u weet of dat ook lukt in ons leven. We kunnen soms erg opgejaagd zijn. Soms dan vinden we het lastig om de aandacht op te brengen over alle dingen die van ons gevraagd worden in de week. Het werk, de vrienden, de kinderen. Voelen we dat we het maar net redden als het uiterste van ons gevraagd wordt. Maar u stelt ons dan vanmorgen de vraag hoe het zit met de aandacht waarmee we leven. En u nodigt ons uit om daarin ook keuzes te maken. Om eens wat ons stoort en hindert te onderbreken en weg te leggen. Om ons eens te beperken tot de dingen die we aan het doen zijn en niet met gedachten ergens anders alweer mee bezig. Wij bidden u dat zeker ook de zondag zo'n dag mag zijn waarop ons dat lukt. Met aandacht te leven. Heer, wij willen bidden dat u ons helpt om steeds meer voor u te bestaan en voor de mensen om ons heen. Wij bidden u voor onze maatschappij, waarin het ook goed zou zijn als we met meer aandacht naar elkaar omzien, met meer aandacht naar elkaar luisteren. Niet zo oppervlakkig langs elkaar heen scheren en al zo snel onze oordelen klaar hebben. Allemaal ergens een mening over en allemaal zo vurig. Wij bidden u voor plekken in deze wereld en in ons land waar aandacht mag zijn en waar we onze bestemming mogen vinden in u, Heer Jezus Christus. Wij bidden voor elkaar. Wij bidden voor de heer Tekens, die is opgenomen in het ziekenhuis. We dachten dat het slecht zou gaan, maar nu gaat het iets beter weer gelukkig. Daar danken we u voor, maar wilt u bij hem zijn? We bidden om nieuwe kracht en om vertrouwen en hoop. We denken ook aan zijn vrouw. Heer, wilt u hen zegenen en nabij zijn? We bidden voor heel de Graafland, die is geopereerd. Dank u dat de operatie is geslaagd. Wilt u ook bij haar zijn? We bidden om verder herstel en geduld bij de revalidatie. Dank u dat Zijna den El het ziekenhuis heeft verlaten. Het is verdrietig dat het achteruit gaat met haar gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dat u met haar meegaat, nu ze is opgenomen in het hospice in Bodegraven. Dat er daar een plek voor haar was. Dat ze daar de liefdevolle zorg mag ontvangen die ze zo nodig heeft in deze fase van haar leven. We bidden u om uw nabijheid en kracht. We bidden voor onze zuster, mevrouw van der Water, den Oude, die is gevallen. Moet u bij haar zijn. Moet u ook haar weer erbovenop helpen, haar kracht geven, zich over haar ontfermen. We bidden ook als kerken in Gouda voor familie Houtman. Dus afgelopen woensdag Mieke Houtman door een tragisch ongeval om het leven is gekomen. We bidden voor de nabestaanden, bijzonder voor haar man Gert en hun gezin. Heer, wat kan zo'n ongeluk ons allemaal raken en iets met ons doen? We bidden voor de voorgangers van de Sint-Jan-gemeente en voor de hele gemeenschap daar ook, die meetreurt. Dat u bij hen zijn en dat iets van uw troost, iets van uzelf daar aanwezig mag zijn. Heer, ontferm u. We bidden voor de wereld waarin we leven. Vanwege al die plekken waar oorlog heerst en geweld. Heer, wij bidden u dat uw koninkrijk komt. Dat u uw wereld niet loslaat, maar haar trouw blijft, haar niet vergeet. Dat u met ontferming bewogen bent over deze gebroken wereld. Wij zuchten met de schepping mee. En in ons zucht de geest. Omdat we soms sprakeloos zijn om woorden te vinden. Heer, zo brengen we al die gebeden bij u. En wij willen ook in een moment van stilte voor u neerleggen wat ons bezighoudt. Misschien wel komende week of in deze tijd van ons leven. Wilt u horen als we bidden wat niemand anders voor ons kan zeggen? Verhoor onze gebeden in de naam van Hem die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid uw gaven te geven. De diaken zal eerst die collectes toelichten.
Goedemorgen gemeente, uw plekje hier ingenomen of thuis voor de beeldbuis, scherm of anderszins. Ik mag u vanochtend oproepen om te offeren op financiële gronden. En dat mag vanmorgen voor diakonie. En ik ben als een van de diakenen, ouderen en welzijn heel blij u te kunnen vragen mee te dragen in de collecte voor ouderen en welzijn. Waar nodig wordt diakonale en praktische ondersteuning gegeven. Administratieve hulp, er is een autodienst of een klussendienst. Belangrijk is de ontmoeting en de aandacht voor elkaar, onder andere in oudere bezoekgroepen, koffieochtenden en diaconale vakanties. Graag van harte bij u aanbevolen. De tweede collecte is voor kerkbeheer, ook die houden we wekelijks. En daarmee mogen we opbouwen aan Gods gemeente hier in Gouda. En ik vraag daarin uw bijdrage. Want die wordt gebruikt voor vele andere zaken. Allerlei zaken om de gemeente te laten groeien en bloeien. Jongelui, willen jullie heel eventjes wachten? Want anders kunnen jullie papa's en mama's niet horen wat ze geld aan moeten geven. Denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang en de zendingsbusjes. De melkbussen voor het werelddiaconaat en de zendingsbusjes in die zijn voor onze zendingswerkers. Mag de Heere denken aan u in de mildheid van uw geven, want hij schrijft immers, alles wat u aan de minste van mijn broeders of zusters hebt gedaan, heeft u ook aan mij gedaan. Mag de Heer uw gaven zegenen en die kunt u geven, digitaal of bij de uitgang in de collectezak voor de Eucenie in Schaal voor Kerkweer. Hartelijk dank.
De jongeren van de jongerendienst komen weer terug. Welkom. Wij gaan dan ons slotlied zingen. Dat is lied 1005. Ga van hier in vrede, verwacht het koninkrijk van God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.